Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 323 en wij lezen samen Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2, Brief aan de Romeinen, hoofdstukken 2 en 3, en Spreuken, hoofdstuk 26, versen 27 en 28. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, het is vandaag de tweede dag in onze tijdsperiode de kerk. Wij lezen in het boek Handelingen vandaag over Pinksteren. Het boek Handelingen is ons verhalend boek voor deze tijdsperiode. Wij lezen ook verder in de brief aan de Romeinen over hoe het geloof ons rechtvaardigt. Beste luisteraars, we gaan samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2. Pinksteren. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas, alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: maar dat zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God. Ze stonden allen versteld en in grote verlegenheid zei de een tegen de ander: wat heeft dit te betekenen? Maar anderen zeiden spottend: ze zitten vol wijn. toespraak van Petrus. Toen trad Petrus met de 11 naar voren, verhief zijn stem en sprak hen als volgt toe. Joden, inwoners van Jeruzalem, dit moet u allen weten. Luister aandachtig naar mijn woorden. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is trouwens pas het 3e uur van de dag. Maar hier gebeurt wat gezegd is door de profeet Joël. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. De jongeren onder u zullen visioenen zien en de ouderen zullen dromen dromen. Ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitgieten en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen verrichten aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en walmende rook. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote en stralende dag. Dan zal het gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. Israëlieten, luister naar deze woorden. Jezus de Nazoreer is u van Gods wegen aangewezen door machtige daden, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden heeft verricht, zoals u zelf weet. Volgens Gods vastgestelde plan en met zijn voorkennis is hij uitgeleverd. En hebt u hem door de hand van wetteloze mensen aan het kruis geslagen en omgebracht. Maar God heeft hem laten opstaan door een eind te maken aan de weeën van de dood. Want het was onmogelijk dat hij door de dood werd vastgehouden. David zegt immers over hem: steeds hield ik mij de Heer voor ogen, want hij staat mij terzijde, opdat ik niet zou wankelen. Daarom verheugde zich mijn hart en jubelde mijn tong. Ja, ook mijn lichaam zal op die verwachting een huis bouwen. Want u zult mijn leven niet overlaten aan het dodenrijk, en u zult uw heilige geen bederf laten zien. U hebt mijn wegen ten leven gewezen, en u zult mij overstelpen met vreugde in uw nabijheid. Broeders, ik mag over de aartsvader David wel ronduit tegen u zeggen dat hij gestorven en begraven is. Tot op de dag van vandaag bevindt zijn graf zich bij ons. Omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had, dat hij een van zijn nazaten zou laten zetelen op zijn troon, sprak hij met vooruitziende blik over de opstanding van de Messias. Dat hij niet aan het dodenrijk zou worden overgelaten en zijn lichaam geen bederf zou zien. God heeft deze Jezus laten opstaan. Daarvan zijn wij allen de getuigen. Verhoogd aan Gods rechterhand heeft hij de beloofde Heilige Geest van de Vader ontvangen en uitgegoten. En dat is wat u ziet en hoort. David is immers niet ten hemel opgestegen. Zelf zegt hij juist: de Heer heeft tot mijn Heer gezegd: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. Dus moet heel het huis Israël zeker weten dat God hem tot Heer en Messias heeft aangesteld, deze Jezus die u hebt gekruisigd. Toen zij dit hoorden, kromp hun hart ineen, en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, broeders? Petrus zei tegen hen: bekeer u. Ieder van u moet zich laten dopen In de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. De belofte geldt immers voor u en uw kinderen, en voor allen ver weg, die de Heer onze God erbij zal roepen. Met nog vele andere woorden getuigde hij, en hij spoorde hen aan met de woorden: Laat u redden uit dit ontaarde geslacht. Het leven van de gelovigen. Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen, en op die dag sloten zich ongeveer 3000 mensen aan. Ze wijden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen. Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit, steeds meer mensen werden gered. De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 2. Ook de Joden zondigen. Maar dan ben jij, mens die oordeelt, wie je ook mag zijn, evenmin te verontschuldigen. Want met je oordeel over anderen veroordeel jij jezelf. Jij die je tot rechter opwerpt, doet immers precies hetzelfde. Wij zijn het erover eens dat God terecht hen veroordeelt die zulke dingen doen. En jij die een oordeel velt over hen die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, reken jij erop dat je aan Gods oordeel zult ontsnappen? Of misken je zijn rijkdom en goedheid en geduld en langmoedigheid, en besef je niet dat Gods goedheid je tot inkeer wil brengen? Met je botte en onboetvaardige gezindheid stapel je voor jezelf een kapitaal van toren op, tegen de dag van de toren, wanneer Gods rechtvaardig oordeel openbaar zal worden. Hij zal iedereen loon naar werken geven, het eeuwige leven aan hen die door standvastig het goede te doen, streven naar onvergankelijke heerlijkheid en eer. Maar toren en gramschap wacht hen die weerspannig de waarheid verwerpen en de ongerechtigheid omhelzen. Kwelling en benauwdheid wacht elke mens die het kwade bedrijft, de Jood in de eerste plaats, maar ook de Griek. Heerlijkheid, eer en vrede wacht een ieder die het goede doet, de Jood in de eerste plaats, maar ook de Griek. Want God kent geen aanzien des persoons. Wet en besnijdenis. Zij die zonder de wet hebben gezondigd, zullen ook zonder de wet omkomen. En zij die met de wet hebben gezondigd, zullen door de wet worden veroordeeld. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig in Gods oog. Alleen de onderhouders van de wet zullen worden gerechtvaardigd. Wanneer heidenen, die de wet niet hebben, uit zichzelf doen wat de wet verlangt, zijn zij zichzelf tot wet, ook al bezitten zij de wet niet. Zij tonen dat wat de wet vereist in hun hart geschreven staat. Hun geweten getuigt daarvan en hun gedachten, die hen over en weer beschuldigen of ook wel vrijspreken. Op de dag dat God volgens mijn evangelie over de verborgen daden van de mens zal oordelen, door Christus Jezus. Jij die je Jood noemt en steunt op de wet en roemt op God, zijn wil kent en, onderwezen door de wet, de dingen onderscheidt waar het op aankomt. Jij die je opwerpt als gids van de blinden, als licht voor hen die in het duister zijn, als opvoeder van de onverstandigen en leraar van de onmondigen. Jij die in de wet de belichaming bezit van kennis en waarheid. Jij, leraar van anderen, bent niet in staat jezelf te onderrichten. Je verkondigt dat men niet mag stelen en zelf steel je. Je verbiedt echtbreuk en pleegt zelf overspel. Je verafschuwt afgodsbeelden en plundert zelf tempels. Je bent trots op de wet, maar onteert God door diezelfde wet te overtreden. Daarom staat er geschreven: door uw toedoen wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen. De besnijdenis heeft zeker waarde, maar alleen als je de wet onderhoudt. Ben je echter een overtreder van de wet, dan geldt je besnijdenis als onbesnedenheid. En omgekeerd, als een heiden de voorschriften van de wet onderhoudt, zal zijn onbesnedenheid dan voor God niet gelden als besnijdenis. En hij die, zonder lichamelijk besneden te zijn, de wet volbrengt, zal het oordeel uitspreken over jou die met wetboek en besnijdenis de wet overtreedt. Want Jood zijn is niet iets uiterlijks, en de besnijdenis is niet iets uiterlijks en lichamelijks. Jood ben je van binnen, en de werkelijke besnijdenis is er een van het hart, een geestelijke, en niet een naar de wet. Zo iemand wordt geprezen, niet door de mensen, maar door God. Hoofdstuk 3. Wat heeft de Jood dan voor op de anderen? Wat voor nut heeft het om besneden te zijn? Heel wat in ieder opzicht, en wel in de eerste plaats dit, dat hun de godspraken werden toevertrouwd. U zegt dat sommigen van hen ontrouw zijn geworden. Dan vraag ik u, kan hun ontrouw Gods trouw teniet doen? Volstrekt niet. Ook al is elk mens een leugenaar, God is waarachtig. Want er staat geschreven, u wordt gerechtvaardigd in uw uitspraken en u overwint, als men u wil oordelen. Indien echter onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid in het licht stelt, volgt daaruit dan niet, ik spreek nu erg menselijk, dat God onrechtvaardig is als hij straf oplegt. Volstrekt niet. Hoe zou God anders de wereld kunnen oordelen? Als het waar was dat menselijke leugens de waarachtigheid van God deden toenemen en zijn glorie vermeerderen, waarom zou ik dan nog als zondaar veroordeeld worden? Of geldt soms het woord dat sommige mensen mij lasterlijk toeschrijven? Laat ons het kwade doen vanwege het goede dat eruit volgt. Zij hebben hun vonnis wel verdiend. Allen zondigen. Hoe dan? Hebben wij dan toch iets voor op de anderen? Helemaal niet. Ik heb immers reeds vastgesteld dat allen, Joden zowel als Grieken, zich in de macht van de zonde bevinden, of met de woorden van de schrift. Er is geen rechtvaardige, zelfs niet één, niemand die verstandig is. Niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen verdorven. Niemand is er die het goede doet, zelfs niet één. Een open graf is hun keel. Met hun tong plegen zij bedrog. Achter hun lippen vind je addergif. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Gezwind zijn hun voeten om bloed te vergieten. Vernietiging en onheil tekenen hun weg. Maar de weg van de vrede kennen zij niet. Ontzag voor God staat hun niet voor ogen. Welnu, wij weten dat de wet al wat zij zegt, tegen hen zegt die onder de wet staan. Zo wordt ieder de mond gesnoerd en staat de hele wereld schuldig voor God. Want geen mens zal in zijn ogen als rechtvaardig gelden, omdat hij de wet onderhield. De wet doet alleen maar de zonde kennen. Allen worden gerechtvaardigd door het geloof. Thans is echter buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want allen hebben gezondigd, en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. Allen worden gratis door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Voor wie gelooft, heeft God hem aangewezen als middel van verzoening door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, door in zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden te laten passeren. Hij heeft zijn gerechtigheid nu willen tonen, in onze tijd, opdat zou blijken dat hij zelf rechtvaardig is, door ieder rechtvaardig te maken die leeft vanuit het geloof in Jezus. Waar blijft dan de eigenroem? Die is onmogelijk geworden. Door welke wet? Door die van de werken? Nee, door de wet van het geloof. Ik beweer juist dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden. Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Nee, ook van de heidenen, want er is slechts één God, die besnedenen en onbesnedenen op grond van het geloof zal rechtvaardigen. Bedien ik mij nu van het geloof om de wet buiten werking te stellen? Integendeel, ik laat de wet juist tot haar recht komen. Spreuken hoofdstuk 26, versen 27 en 28. Wie een kuil graaft, valt er zelf in. Wie een steen voortrolt, wordt er zelf door getroffen. Een leugenachtige tong haat haar slachtoffers, en een gladde mond brengt verderf. Thank you. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 323 en we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 2, Romeinen hoofdstukken 2 en 3 en Spreuken hoofdstuk 26, versen 27 en 28. Dan rest er ons vandaag nog een citaat van de heilige paus Gregorius de Grote. Toen ging hij met hen binnen. Lucas hoofdstuk 24, vers 29b. Aanstonds dekken zij de tafel, bieden hem een maaltijd aan en de Heer, die zij niet hadden herkend bij zijn verklaring van de heilige schrift, herkennen zij nu aan het breken van het brood. Niet bij het aanhoren van Gods geboden werden zij verlicht, maar pas bij het uitvoeren daarvan gingen hun de ogen open. Er staat immers geschreven: niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig in Gods oog, alleen de onderhouders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Romeinen hoofdstuk 2, vers 13. Wie dus wil begrijpen wat hij heeft gehoord, moet zich haasten om het gehoorde in praktijk te brengen. Want de Heer werd niet herkend toen hij sprak, maar hij liet zich kennen toen men hem een maaltijd aanbood. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 323 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 324 en dan lezen wij samen Handelingen hoofdstuk 3, Romeinen hoofdstukken 4 en 5 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 3. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.